Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst waarin onze oud-predikant dominee van Andel uit Amsterdam zal voorgaan. De organist vanmorgen is Ilke van Vliet en er is vanmorgen ook weer kindernevendienst. En groep 1 tot en met 3 die gaan hier achter naar de consistorie en groep 4 tot en met 7 gaan naar de vluchtheuvel. Dan de bloemengoed. De bloemen die gaan vandaag als goed van de gemeente naar Diana en Kees Timmer, Kamperfoeliestraat 51. Dan de benoeming van de ambtsdragers. Van de benoemde broeders in de vacatures in de kerkraad hebben Eduard de Kleine en Hans Wossers voor hun benoeming bedankt. Wij wensen hen rust op deze beslissing. G. van Lonkhuizen heeft zijn benoeming aangenomen en we zijn dankbaar dat een van de 3 vacatures nu is vervuld. Eventuele bezwaren tegen de bevestiging van deze broeder dienen uiterlijk aanstaande vrijdag schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend kenbaar gemaakt te worden bij de scriba van de kerkraad. Dan de collecte. De collecten in deze dienst zijn bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de diaconie. En de diaconale collecte is bestemd voor het werk van de stichting De Hoop. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor het pastoraat. De collecten zijn van harte aanbevolen. En als intochtlied zingen we nu staande Psalm 118, vers 1 en 11 uit de oude berijming. We wensen u allen een gezegende dienst.
Gemeente, laten wij een ogenblik stil worden voor God ter voorbereiding op deze dienst. Onze hulp en onze verwachting is van Hem die de hemel en die de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van generatie tot generatie. En die nooit loslaat wat zijn hand eenmaal begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader. Van Jezus Christus de Heer. In de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Het thema van deze dienst is: raak de wonden aan. Ontleend aan een boek van onder de gelijknamige titel van Thomas Halik. Thomas Halik was priester, hoogleraar in Praag. En dat naar aanleiding van die andere Thomas uit Johannes 20, waarvan we straks zullen lezen. Raak de wonden aan. Met het oog op dat thema zijn uiteraard ook de liederen gekozen. We gaan verder met Psalm 147, het eerste vers. 147:1. Leefregel voor het leven, voor de wandel met God, lezen we vanmorgen uit 1 Korinthe 15. Het hoofdstuk over de opstanding van Jezus en wat dat betekent ook met het oog op de toekomst. En we zien daarna uit Octoonhoofd 114, 1, 3 en 4. Hij kwam bij ons heel gewoon. Paulus schrijft: maar dit zeg ik, broeders en zusters, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. En de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar we zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen worden opgewekt. En ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met de onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met de onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met het onsterfelijke bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar uw overwinning? De prikkel van de dood nu is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet. Maar Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders en zusters, Wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heer. Amen. Laten we samen bidden. Wij willen worden als Hij. Heren, we horen het onszelf zingen. Want U weet hoe ver het daar soms vandaan is. Te worden zoals U. In de navolging van U, Heere Jezus. We leggen zo ons leven voor U neer aan het begin van deze dienst. In de wetenschap, in het geloof, dat ons leven vergeleken bij naar uw bedoeling zoveel tekortschiet. We leggen dat voor u neer en bidden u om vergeving van alles waarin wij nalatig zijn geweest. In liefde, in geloof, in overtuiging, in getuigenis. Dat we de kansen die we kregen om uw naam groot te maken, om uw naam te verheffen boven alle naam, dat we die kansen niet hebben gezien of soms hebben laten liggen. Vergeef ons als ons leven niet aan uw bedoeling beantwoordt. En maak ons tot nieuwe mensen die in de navolging van u, Heer Jezus, ook toekomen aan de bedoeling die u met ons voor hebt. Zo komen we bij u vanmorgen in deze dienst. In deze dienst waarin we ook uw opstanding vieren, Heer Jezus. De zondag na Pasen. Waarin we opnieuw stilstaan bij wat uw opstanding, uw overwinning betekent voor ons leven. En we danken u dat we hier zo bij elkaar gekomen zijn. Dat u de gemeente samenbrengt. Dat we in vrijheid kunnen samenkomen. Wat een geweldig voorrecht boven zoveel andere kerken in de wereld. Die te maken hebben met verdrukking, met afwijzing, met uitsluiting. Die in het geheim bij elkaar komen. Of zelfs dat niet eens kunnen. We danken u voor het geweldige voorrecht. En geef dat we dat ook benutten en ook invullen zolang het kan. Want uw gemeente staan ook moeilijke tijden te wachten. We lezen dat in uw woord. En we bidden u, Heer, maak ons standvastig, zoals we juist gelezen hebben, onwankelbaar, in de navolging van u. En we danken u dat u voorgaat, dat u de weg wijst, dat u de leidsman bent van het geloof. Dat wij alleen maar u in het oog hebben te houden, u hebben te volgen. U wilt ons daarbij helpen, in het leven van elke dag. Zo komen we bij u, ook in deze dienst, en bidden u, Heer, wilt u zelf met uw Heilige Geest in ons midden zijn. Ook als het gaat over het aanraken van uw wonden. Heer, dat we ons daarin wellicht herkennen. En dat het ons ook tot genezing zal helpen. Tot heling, innerlijk. Wij bidden u daarom. Wilt u zelf met uw Geest, die de trooster is, die de heelmaker is, bij ons zijn. En niet alleen bij ons, maar ook bij alle die met ons verbonden zijn op dit moment. Wilt u ons daarin zegenen, met de zegen die u alleen maar kunt geven. Verheerlijk uzelf alstublieft, verheerlijk uzelf in ons midden. Dat uw naam alle eer en alle glorie krijgt die u ook toekomt. U zij de glorie, opgestaan Heer, u de victorie, nu en immer meer. We danken u dat we in die overwinning mogen staan en dat we ook in die overwinning mogen leven. En ook deze dienst kunnen en mogen beleven. Wilt u zo bij ons zijn? Ons helpen en leiden in de naam van de Heer Jezus. Die naam die alle naam te boven gaat. Geprezen zij zijn naam. Amen. Ik wil graag de kinderen uitnodigen even naar voren te komen. Voordat jullie naar je eigen ruimte gaan. Ga er lekker bij zitten. Voor zover er stoelen zijn. He? Kijk eens, nog meer erbij. Heel goed. Ik heb een vraagje aan jullie. Goed luisteren. Wat denk je? Je vader en je moeder, houden die van jullie? Hoe weet jij dat? Omdat ze het heel vaak zeggen. Ja. Zeg je? Voordat je gaat slapen zeggen ze dat ze veel van je houden. Ja? Is dat bij iedereen zo? Ja? Hartstikke fijn zeg. Ja. Ze zeggen het. Voel je dat ook wel eens? Merk je dat ook wel? Hoe merk je dat? Omdat ze je een kusje geven? Ja. Ja. Je merkt dat ze van je houden. Omdat ze je een kusje geven. Af en toe. Het willen zeggen. En verder ook voor jou zorgen. Toch? Dan merk je het allemaal. Ja. En als je dat nou niet zou merken. als ze dat nooit zouden zeggen. Je niet een kusje zouden geven. Dan houden ze niet van je. Denk je. Ja, je merkt het misschien niet altijd, hè? Ja. Nou, weet je, daar gaat het nou vanmorgen over ook in de preek. Hier in de kerk. Jullie horen dat niet, maar dan kunnen je vader en je moeder dat vertellen. Het gaat over Thomas. Thomas was een van de leerlingen van de Heer Jezus. En Thomas die kon niet geloven dat de Heer Jezus was opgestaan. En weet je waarom niet? Omdat hij dat niet voelde. Omdat hij dat niet zag. Het werd tegen hem gezegd. Maar hij zegt, nou ja, zolang ik dat niet voel, geloof ik er ook niks van. Jullie zeggen, ik voel dat mijn vader en moeder van mij houden. Ik merk dat aan ze. Hè? Ze zeggen dat, maar ze maken het ook duidelijk door dat ze voor je zorgen, je te eten geven, kleding en noem maar op. En zo, dat voel je. Maar geloof je nou ook dat God van jou houdt? Ja? Hoe weet je dat? Zeg je? Weet je wel? Je denkt van wel. Voel je dat ook af en toe? Soms wel, hè? Ja. Maar als je het niet voelt en niks ervan merkt. Je hoort het in de kerk en je vader en moeder die vertellen aan je dat de Heere God van jou houdt. Maar je merkt het niet, dan geloof je het toch. Ja? Ook al merk je het niet. Nou, daar gaat het vanmorgen over in de kerk. Probeer het goed te onthouden. We gaan een lied zingen voordat jullie naar je eigen ruimte gaan. Weet je dat de lente komt? Oh, het staat er al klaar. Ja, gaan we zingen. Ik ben daarnet iets vergeten. Toen we samen gebeden hebben, had ik ook voor jullie willen bidden. Voor de kindernevendienst, maar dat ben ik vergeten. Zullen we dat nu doen? Ja? Oké, zullen we bidden. Heer, we danken u dat de kinderen hier zijn. Dat ze mogen weten en geloven dat u van hen houdt. En we willen u bidden dat ze zometeen ook in de kindernevendienst ook een goed moment met elkaar hebben. Maar is ook meer horen van wie u bent, Heer Jezus. Zegen hen, geef hen uw leiding en uw liefde. Uit genade alleen. Amen. Een goed moment toegewenst. We lezen vanmorgen uit Lucas en uit Johannes. Evangelie naar Lucas 24 en Johannes 20 enkele versen. Toen zij over deze dingen spraken, hieraan voorafgaande geschiedenis van de Emmausgangers. Toen zij over deze dingen spraken, stond Jezus zelf in hun midden en zei tegen hen, vrede zij u. Ze werden angstig en zeer bevreesd en dachten dat ze een geest zagen. En hij zei tegen hen, waarom bent u in verwarring? En waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Raak mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals u ziet dat ik heb. En terwijl hij dit zei, liet hij hun de handen en de voeten zien. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tegen hen, hebt u hier iets te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebakken vis en een honingraad. En hij nam het aan en at het voor hun ogen op. En dan zei hij tegen hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden, wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Tot zover het Lucas, Johannes. Johannes 20, vers 24 tot 31. En Thomas, een van de 12, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hem, wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen, als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in het midden en zei, vrede zij u. Daarna zei hij tegen Thomas, kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. En kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zei tegen hem, omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd? Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Jezus nu heeft in de aanwezigheid van zijn discipelen nog veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn beschreven omdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Tot zover de lezing uit de Evangelie. Zalig, gelukkig zij die het woord van God horen en het ook bewaren. Amen. Thema, raak de wonden aan, naar aanleiding van vers 27 uit Johannes 20. Daarna zei hij tegen Thomas, kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. En kom hier met uw hand en steek die in mijn zij en wees niet ongelovig, maar gelovig. Ter inleiding op de verkondiging zingen we Psalm 139, de versen 1 en 2. Direct na de verkondiging zingen wij het liedboek 207, gezang 207, 1, 6, 7, 8, 9 en 10. Gemeente van de levende Heer Jezus Christus. U hier en u thuis. In het verhaal van Thomas kun je nou zien hoe verschillend mensen kunnen reageren op het verlies van een geliefde. Veel mensen zoeken steun dan bij elkaar. Hebben een arm om hun schouder nodig. Anderen willen het liefst alleen zijn in hun verdriet. Nou, Thomas is er blijkbaar één van. Hij is dan ook niet de ongelovige Thomas zoals hij meestal bekend staat. Want zo ongelovig was hij niet. Ja, hier dan. Na de opstanding van de Heer Jezus. Maar verder. Ook hij wilde, maakte ook hij wel duidelijk in de rondwandeling van Jezus op aarde en hij als een van zijn volgelingen. Ook hij wilde door dik en door dun Jezus volgen. Net als Petrus was ook hij bereid, zo drukte hij dat uit, om met Jezus te sterven. Dus of hij zich met zijn Heer verbonden wist. Maar het is voorbij. Jezus is in verschrikkelijke dood gestorven. Grote steen voor het graf. Een punt achter de regel van zijn leven. Ook Thomas zal alleen verder moeten. En daar zit hij, teruggetrokken in een zelfgekozen isolatie. In alle eenzaamheid en verwarring. We hebben daar wel beeld bij, denk ik. Heeft hij zich dan toch vergist? Zo maalt het maar door in zijn hoofd en in zijn hart. Dan dat bericht van zijn vrienden. Thomas, de Heere leeft. Hij is opgestaan. Plotseling stond hij in ons midden. En weet je wat hij zei? Hij zei, vrede zij u. Met die bekende stem, weet je wel. Alsof hij niet weg geweest is. Ongelooflijk, Thomas. En bovendien heeft hij onszelf zijn handen laten zien en de littekens daarin. Hij was het echt. Je had er echt bij moeten zijn. Je zou direct uit al je verdriet en in je eenzaamheid zijn verlost. Maar Thomas blijft zitten waar hij zit. Het lijkt wel alsof hij niet uit zijn eenzaamheid gehaald wil worden. En dat kan. Misschien herken je dat. Je kunt zo in je eenzaamheid wegzakken dat je er ook niet meer uit kunt. Hij zegt, jullie kunnen me nog meer vertellen. Denk je nou werkelijk dat ik dat zomaar geloof? Volgens mij leven jullie in een droom. Nog in 3 dagen geleden stierf hij de meest verschrikkelijke dood. En hoe zou die dood plotseling zijn opgeheven? Geloof je dat? Dus na al dat kwaad wat hem overkomen is, toch nog een happy end uiteindelijk? De wens is waarschijnlijk bij jullie de vader van de gedachte. Wat jullie doen, jullie leven in de ontkenning. En bij het verlies van een geliefde is dat ook bijna altijd de eerste reactie. Zeker als het plotseling is. Dat er dan opkomt van, dat kan niet waar zijn. Iedereen zegt, het kan niet waar zijn. Het komt dan ook voor dat mensen bij zoiets, in zo'n situatie, dingen zien die er helemaal niet zijn. Een vrouw zou zweren dat ze een overleden man heeft gezien in de winkelstraat met dezelfde jas aan. Met diezelfde tred, met diezelfde houding. Ontkenning van de werkelijkheid. Daarom zegt Thomas, als ik met mijn eigen ogen zijn wonden niet zie, en ze met mijn eigen handen, met mijn 10 vingers niet voel, als bewijs dat hij het echt is, dan zal ik het absoluut niet geloven. Overigens, de anderen konden dat in eerste instantie ook niet. Ze noemden het kletspraat. Wat die vrouwen wisten te melden. En als Jezus hen dan vervolgens verschijnt, dan denken ze dat het een geest is, een spook. Pas als hij vraagt om dichterbij te komen en hem aan te raken, pas dan worden ze wakker uit hun ongeloof. Dus hun eerste reactie bij die andere discipelen, goed te vergelijken met Thomas, is geen enkel verschil, precies hetzelfde. Thomas is dan ook niet de ongelovige, hij is de twijfelaar. Of beter nog, de scepticus. Dat Jezus aan het kruis gestorven is, begraven, geen twijfel mogelijk. Dat hij leeft, dat is een ander verhaal. Dat wil er bij Thomas niet in. En hij doet daarbij zijn naam eer aan, want zijn naam betekent Didymus. Dat betekent tweeling. En dat betekent niet dat hij er eentje van een tweeling is, maar dat hij een tweeling is in zichzelf. Zeg maar een soort tweemens. Hij is zijn naam, dat is zijn identiteit. Een tweemens. En ik dacht, zijn we dat eigenlijk niet allemaal een beetje? Een tweeling in onszelf. Mensen bijvoorbeeld in wie geloof en ongeloof dicht bij elkaar liggen. Goed en kwaad. Echt en onecht. Naar buiten heel open en sociaal. Van binnen soms heel eenzaam. Naar buiten heel vrolijk. Van binnen een stil verdriet. Zoals in het verleden een keer iemand zei tegen mijn vrouw. Van je ogen, je gezicht is vrolijk, maar je ogen huilen. Dat kan. In het Hebreeuws is de naam Thomas ook verwant aan twijfel. Daar zit het woordje twee in, twijfeln in het Duits. Tweeën, verdeeld zijn in jezelf. Zo wil Thomas eerst wel eens bewijzen zien. Hij wil de kroongetuige zelf zien met zijn wonden. Want hij wil eerlijk zijn. Ook zichzelf niet voor de gek houden. Hij laat zich niet meenemen in de euforie van zijn vrienden. Zij zouden de realiteit van de dood wel eens grenzeloos kunnen onderschatten. Hij kan alleen maar geloven dat Jezus is opgestaan als hij zijn gewonde handen en zijde kan zien, kan voelen. En ik denk, gemeente, dat Thomas daarin heel dicht bij ons staat. Ook wij zouden, zoals we met de kinderen erover hadden zojuist, ook wij zouden wel wat meer willen zien en voelen. Bijvoorbeeld dat God van mij houdt. Dat hij mij ziet. Dat hij me kent. Dat ik zijn geliefde kind mag zijn. Dat zou je willen voelen. Je zegt misschien wel, ik wil dat wel geloven. Maar ik zou dat meer willen merken. Daarom vind ik geloven ook zo moeilijk. En wie herkent dat niet? Ik las pas een interview met iemand. Die had de kerk verlaten, want hij zei, ik voel er helemaal niks in die kerk. En misschien maken wij dat ook wel mee. En dat is te meer lastig, omdat we leven in een gevoelscultuur, om zo te zeggen. Voelt is goed, ja of nee, is veelal de vraag. En als het goed voelt, dan is het ook goed. Het gevoel speelt een belangrijke rol vandaag ook in het geloof. En natuurlijk, u hoort mij niet zeggen dat het gevoel er niet toe doet. Maar als je geloof afhankelijk wordt van je gevoel, dan gaat het geheid mis. Het zou wel eens een van de belangrijkste redenen kunnen zijn dat veel mensen niet meer geloven of niet meer kunnen geloven. Omdat ze het gevoel erbij missen. Nou, in dat dilemma zit nu ook Thomas, innerlijk verdeeld als hij is. Een week lang vecht hij daarmee, tenminste zo stel ik mij voor. Hij zou wel willen geloven in de opstanding van de Heer Jezus, maar hij kan het niet. Totdat hij zich, zondag na Pasen, bij de kring van zijn discipelen heeft bij de kring van zijn vrienden heeft aangesloten. Is hij inmiddels tot de ontdekking gekomen in die week, dat hij zonder hen alleen maar verder in zijn vertwijfeling wegzakt? Geeft hij zijn vrienden het voordeel van de twijfel? Wie zal het zeggen? In ieder geval, een week later is hij er ook bij. Maar veel belangrijker, de opgestaande zelf komt in hun kring. Zou hij ook niet weten van de moeite van zijn discipel? Want hij kent, hebben we juist gezongen uit Psalm 139, hij kent en weet onze gedachten. Onze twijfel, onze tweestrijd, alles wat er in ons hart kan omgaan, het is hem bekend. Al zou het alleen voor Thomas zijn geweest, hij zou gekomen zijn. En opnieuw begroet hij hen met die bekende groet, vrede voor u. Dat is hier voor de derde keer. Het is opvallend. Opmerkelijk. Want ze hadden hem allemaal in de steek gelaten. Dus het zou voor de hand liggend zijn dat hij eerst hem daar wel eens terdege op zou aanspreken. Maar nee, vrede, zei u, zoals we vanmorgen de dienst ook begonnen zijn. En namens hem begroet zijn. Zo is hij ook bij ons vanmorgen, hier in ons midden. Of we dat merken of niet merken, we geloven dat hij in ons midden is, want we zijn in zijn naam bij elkaar. Dan komt het. Want als de opgestaande zelf, nodigt hij Thomas uit om zich te overtuigen dat hij de opgestaande is, de levende Heer. En wat hij van die 10 vrienden niet kan geloven en aannemen, mag hij nu met zijn eigen 10 vingers zien en voelen. En met zijn ogen zien. Want Jezus die vraagt hem zijn littekens aan te raken. Littekens van de wonden in zijn handen, zijn voeten en zijn zijde. De 5 heilige wonden, zoals ze in de Rooms-Katholieke traditie worden genoemd. Een heel apart gemeente. Ik had er nog nooit zo uitdrukkelijk bij stilgestaan, moet ik zeggen. Die wonden die zijn bij Jezus' opstanding dus kennelijk niet verdwenen. Dat zou je verwachten. Nee, die littekens die zijn er nog. Terwijl zijn opstandingslichaam toch een heel andere dimensie heeft dan zijn natuurlijke lichaam. Daarom kan hij ook door een gesloten deur zomaar heen gaan en in het midden zijn. Paulus heeft het in 1 Korinthe 15 over een vergankelijk, hebben we ook van gelezen, een vergankelijk en een onvergankelijk lichaam. Een natuurlijk en een geestelijk. In dat laatste is Jezus opgestaan. Hij is dus geen levend lijk geworden, als ik dat zo mag zeggen. Zoals Lazarus, een dochtertje van Jairus. Maar opgewekt in een geestelijk lichaam. Dus van een heel andere dimensie. Maar opmerkelijk, ook al is het dan helemaal anders, de littekens zijn gebleven. Zichtbaar. Tastbaar. Daar is hij later ook mee teruggegaan naar de hemel. Want de bekende muziekgroep, de Casting Crowns, de jongeren onder ons, die kennen misschien die groep wel. Die hebben een prachtig lied geschreven, the only scars in heaven. De enige littekens in de hemel. Zijn niet van jou, zijn niet van mij, maar zijn in de handen van hem die ons vasthoudt. The only scars in heaven. Zo is Jezus in de hemel. En dat heeft ons iets te zeggen, of iets, wel heel veel volgens mij. Want dat betekent dat na Pasen het lijden niet voorbij is. Het kruis is er nog. Er zijn nog altijd de wonden van Jezus. Dat wil zeggen, de tekenen daarvan. De wonden van Jezus die symbool staan voor de wonden van deze wereld. Een wereld zoals we overal en elke dag in de krant kunnen lezen en op televisie kunnen zien. De wereld die bloedt uit vele wonden. Soms open wonden, gapende wonden. Je ziet ze overal door oorlogen, rampen, onderdrukking, vernedering, vervolging, noem maar op. Alleen maar als je kijkt naar wat er in het verleden is gebeurd. Waar duizenden mensen trauma's aan overgehouden hebben. En trauma, dat woord kennen we natuurlijk allemaal, betekent letterlijk verwonding. Trauma's die zoveel mensen alle eeuwen door, ook in deze tijd, oplopen en opgelopen hebben. Ouderen, kinderen, jonge mensen in Israël, in Oekraïne, Palestijnse gebieden, Iran, Syrië, Libanon, Soedan, maar ook op tal van andere plekken in de wereld. En dat ten gevolge van alle geweld en oorlog en onrecht, misbruik, verkrachting, hebzucht, kwaad en haat in deze wereld. Zoals ze vroeger zeiden, waren er geen zonden, dan waren er ook geen wonden. Het is de angel waardoor wij allemaal gestoken en verwond zijn. Het is die angel, de macht van de zonde zelf, die Jezus aan het kruis heeft gebracht. De angel die als spijkers door zijn handen en zijn voeten zijn gejaagd. Het waren onze hamers. Het waren onze spijkers. Met diepe wonden als gevolg. En in die wonden van Jezus zien wij de wonden van deze wereld. Haar wonden zijn zijn wonden. Maar niet alleen van deze wereld. Ook van zoveel andere mensen. Mensen die lijden. Ook zien we in zijn wonden de wonden van onszelf. Van jou en van u en van mij. Wie heeft ze niet? Wie heeft ze niet? Je hebt ze misschien weggestopt. Zou zomaar kunnen. Verborgen in de diepte van je onderbewuste leven. Niet meer aan denken. Gewoon niet meer aan denken. Eromheen lopen. Want dan roep je weer zoveel op. En dat wil je niet, maar ze zijn er wel. En er hoeft maar iemand een opmerking te maken die raakt aan datgene wat jij hebt ondervonden. Of je wordt weer pijnlijk doorgeraakt. Het verlies van een geliefde. Je moeder met wie je zo'n intense band had. Je vader met wie je de relatie een beetje moeizaam was. Verlies van je man, je vrouw, een kind. Van wie je zoveel hield. Als je het erover hebt, is het als de dag van gisteren. Dat is en dat blijft een diepe wond in je hart. Of er is een leegte in je hart. Omdat je nooit de ware bent tegengekomen. Als mensen er naar vragen, dan doet het opnieuw zeer. Of als kind voelde jij je afgewezen. De anderen in het gezin waren veel slimmer dan jij. En als vanzelf voelde jij je altijd een beetje minder dan die anderen. Je hebt er je leven lang, als je eerlijk bent, je leven lang last van gehad. En soms komt het nog weer pijnlijk naar boven. Als je als familie bij elkaar bent. Een wond in je leven, een trauma. Of alle aandacht ging uit naar je broertje vroeger. Die erg veel zorg nodig had van je ouders. Heel begrijpelijk natuurlijk. Maar daardoor kreeg jij veel minder aandacht. In de tijd dat je het als tiener juist zo nodig had. En je voelt je schuldig. Dat je dat je ouders eigenlijk hebt kwalijk genomen. Een wond die soms weer open gaat. Of je voelt je niet echt gekend. Niet echt geliefd. En wie je ten diepste bent. Het is een stigma. Een litteken dat je met je meedraagt. En je dacht dat je dat in de loop van je leven wel zou kunnen verwerken. Maar dan zoals een fysiek lichaam, zoals een fysiek litteken, onder bepaalde weersomstandigheden weer heel gevoelig kan zijn, zo voel je dat litteken vaak nog. Nou, zo kunnen er tal van verwondingen zijn in de sfeer van relaties. Je bent bedrogen. Oneerlijk behandeld, beschadigd, in de steek gelaten. Misschien wel door mensen die eerst je beste vriend of vriendinnen waren. Sommige mensen zijn zelfs in en door de kerk verwond geraakt. Geestelijk pijn gedaan. Ook dat kan. Nou, zou ik nog wel even door kunnen gaan. Volgens mij kan ieder dat voor zichzelf wel invullen. Zoveel mensen, zoveel levens, zoveel wonden. Wie heeft ze niet? Wonden waarvan op zijn gunstig gesproken alleen de littekens overblijven. Zichtbaar en soms ook nog duidelijk voelbaar. Maar al die wonden van ons, kleine en grote, soms dragen de wonden die maar niet genezen willen. We zien ze in de wonden van Jezus. Jouw en mijn wonden zijn zijn wonden. Raak je zijn wonden aan, raak je die van jezelf aan. Raak je zijn wonden aan, raak je de wonden van jezelf aan. En daarom probeer er eens vanmorgen op dit moment bewust naar te kijken. Probeer ze in jezelf te benoemen. Dat kan confronterend zijn. Dat was het ook voor mij toen ik in de voorbereiding van deze dienst, van deze preken hiermee bezig was. Maar doe dat. Hou ze niet langer bedekt. Al die verborgen tranen. Weet je, het zijn zijn tranen. De pijn waarmee je rond kunt lopen, het is zijn pijn. Laat het tot je doordringen op dit moment. Want je mag jouw wonden zien in de wonden van de Heer Jezus. Droeg hij onze zonden, hij droeg ook onze wonden. Ik noemde in het begin, aan het begin van deze dienst, noemde ik het boek van Thomas Halik, Raak de wonden aan. En hij schrijft dat Jezus in die uitnodiging aan Thomas, om de wonden in zijn zijde, in zijn handen en voeten aan te raken, ook ons uitnodigt om onze wonden in die van hem aan te raken. En dat in de stilte, in de ruimte voor God. Ze aanraken door ze te erkennen. Ze hardop te benoemen voor het aangezicht van Jezus. In de tegenwoordigheid van zijn geest. Ze niet langer verborgen te houden. Niet langer tegen jezelf te zeggen, kom op zeg. Hou er nou eens een keertje mee op. Je bent toch een volwassen man of vrouw. Het moet eens een keer klaar zijn, over zijn. Of erger, als anderen dat tegen je zeggen. Nee. Ook niet denken van het gaat vanzelf wel over. Want dat gaat niet over. Ja, maar het is al zo lang geleden. Tijd heelt toch alle wonden, is de uitdrukking. Nee, ze benoemen. Misschien in het bijzijn van iemand die je vertrouwen neemt. Een pastor, een goede vriend of vriendin, iemand die weet van innerlijke genezing. Want ze erkennen en benoemen is het begin van de genezing. Daarvoor is Jezus nou aan het kruis gegaan. Daarvoor laat hij ons die zichtbare tekenen zien. Opdat we ze aanraken en genezing ontvangen, innerlijk geheeld worden. En er zijn zoveel mensen, en ook vast en zeker in ons midden, die innerlijke heling zo heel hard nodig hebben. En het kan ook. Want omdat hij is opgestaan, heeft hij daarmee ook de oorzaak van alle verwonding overwonnen. Hij is onze heelmeester geworden. De Heer Jezus, onze heelmeester. Hij kan en wil ons ook van elke verwonding die we opgelopen hebben in het leven genezen. Zoals de profeet Jesaja al zei en door Petrus in een brief geciteerd. In zijn striemen is ons genezing geworden. Zijn wonden, gemeente, brengen ons genezing. Nog altijd. Dan kunnen ze nog wel zichtbaar zijn. Littekens blijven. Maar de pijn is eruit. De angel. Net als bij een wesp. Na die steek is de wesper nog wel, maar de angel is eruit. En dat maakt je nou, als je dat meemaakt in je leven, dat maakt je nou tot een geheeld mens. Tot een heel mens in wie de opstanding van de Heer Jezus zichtbaar wordt. In een nieuw, geheeld opstandingsleven. Daar word je nou completer van. Je leven wordt erdoor verdiept en verrijkt. En meer word je tot een mens zoals God je bedoelt. Daarbij moest ik denken aan die jonge mensen die op oudejaarsavond van 2000 bij die cafébrand in het Hemeltje in Volendam ernstige brandwonden opliepen. Het Hemeltje werd voor hen tot een hel. In een documentaire die ik later zag, misschien heb je die ook al gezien, kwamen die mensen die zo verwond met die brandwonden waren getroffen, kwamen aan het woord. Indrukwekkend vond ik het. Hoe zij met die trauma's hebben leren omgaan. Wat een mooie mensen zijn dat geworden. Van buiten, fysiek, met die verminkingen, nou niet om aan te zien. Verschrikkelijk. Maar innerlijk. Een ongave huid. Maar wat een gave mensen. Zo wil God ons maken. Met al onze wonderen en littekens. Tot mooie mensen. Innerlijk geheeld. En veranderd. In de liefdevolle relatie tot God. Tot de ander. En niet te vergeten ook tot onszelf. In de bossen bij Oosterbeek. Moest ik aan denken. Staat een oude boom. Die in de oorlog in de frontlinie heeft gestaan. En door granaatscherven gewond is geraakt. Ziet daar een plaatje ervan. Al die verwondingen zijn in de loop van de jaren overgroeid door hout of littekenweefsel. Die bomen kun je zien, is tot een kunstwerk geworden. Nou, die bewuste boom die kon ik niet meer vinden, maar ik heb wel een andere gevonden. Die zie je hier. Ook door een granaat gewond, maar ook geheeld. Dan moet je eens naar kijken. Zo wordt nou je leven, als je door Jezus en door zijn helende liefde, door zijn genezende kracht wordt geheeld. Dan wordt jouw leven tot een kunstwerk, waarin de liefde van de Heer Jezus zichtbaar wordt. Nou, dat kun je nou zien aan Thomas. Of hij die wonden fysiek heeft aangeraakt, weet ik niet. Johannes, de evangelist, die vermeldt dat niet. Ik denk eerlijk gezegd ook van niet. Want hij ziet de levende Heer zelf, met zijn littekens. En is dat niet genoeg voor hem? Dat is genoeg voor hem. Van het ene op het andere moment is hij overtuigd. En vanuit de diepte van de twijfel komt hij tot de hoogte van de belijdenis. Meer dan de anderen dien. Hij kan niet anders meer dan belijden, mijn Heere en mijn God. Als een bijzonder getuigenis komt dat recht uit zijn hart. Hij noemt Jezus zelfs zijn God. De eerste en de enige belijdenis in de evangelie waarin beleden wordt dat Jezus ook God is. Indrukwekkend om stil van te worden. Dat gebeurt met je leven als je naar Jezus gaat. Met al jouw wonden die je hebt opgelopen in je leven. En hij zal je helen. Hij zal je genezen. En tot een stralend, tot een gaaf, volkomen mens maken. Zoals je altijd al bent bedoeld. Een parel in Gods hand. Met littekens en al. Laten we bidden. Heer, zo komen we bij u met onze wonden. En we zien ze in uw wonden, Heer Jezus. En u nodigt ons uit om ze aan te raken. Te erkennen, te benoemen. Ze te brengen voor uw aangezicht. En we danken u, Heer, dat er bij u genezing is. U bent onze heelmeester. U wilt ons innerlijk helen, heel maken. Of tot mensen maken die naar uw bedoeling zijn geschapen. We danken u, Heere, dat we op dit moment dat ook voor u kunnen neerleggen. En in de stilte van dit moment willen wij zo ook onze wonden bij u brengen. Ze zien in uw wonden, Heere Jezus, door ze aan te raken. We danken u dat we zo bij u konden komen, net als Thomas, om tot diezelfde belijdenis te komen, mijn Heere en mijn God. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heer, we komen u hartelijk danken voor uw woord van redding en genezing. We danken u dat u ons die belofte geeft en dat die nog altijd waarheid is. Dat ook vandaag, in zo'n hectische wereld waarin wij leven, ook als kerk, dat u dezelfde bent en blijft, alle eeuwen door. En dat u nog steeds rondgaat met uw geest, ook hier, op tal van plekken in de wereld, om met uw helende kracht aanwezig te zijn. Mensen te brengen naar de bedoeling die u met hen voor had. En zo ook ons. We danken u voor uw boodschap. We danken u voor uw evangelie. Dat ons vreugde geeft. Heelheid. Dat ons maakt tot nieuwe mensen. We prijzen daarvoor uw grote naam. We danken u dat u zo de gemeente hebt gegeven. Dat dat ook de kerk is. Die helend in deze wereld zal staan. Heer, we bidden u voor uw kerk. Wereldwijd. In het bijzonder daar waar het moeilijk is. Waar uw kinderen worden uitgesloten. Ontfermt u zich over uw kerk. Geef dat ze mag volharden. Blijf staan in het geloof. In de verwachting van uw grote toekomst. Wanneer u alles zult zijn in allen. Wanneer u alle dingen nieuw maakt. De hemel en de aarde. Heer, wat kunnen we er ook naar uitzien? En we roepen daar ook om. We bidden daar ook om. Zeker in een wereld waarin we nu leven. Zo vol dreigingen, vol onrecht en haat en duisternis. Maranatha, kom Heere Jezus, ja kom spoedig. Heer, wij roepen om u. Dat uw koninkrijk in alle volheid zal doorbreken. Uw rijk van vrede, van gerechtigheid, van vreugde. Wij bidden daarom, met heel uw kerk. Zo bidden wij ook voor de gemeente hier. We denken aan beroepingswerk. Heer, wilt u dat zegenen. En hier ook weer een nieuwe herder en leraar brengen die u op het oog hebt. Geef wijsheid aan de mensen die in de beroepingscommissie zitten, de kerkenraad en anderen. Wilt u de leiding daar ook op u nemen? En geven dat zij ook in afhankelijkheid van u de weg gaan op weg naar het zoeken naar een nieuwe voorganger. Heren, we danken u ook voor de broeder van Lonkhuizen die zijn benoeming heeft aangenomen om ouderling te worden hier in de gemeente. Die taak op zich te nemen. Bidden om wijsheid. Ook om de volheid van uw geest. En we bidden u ook voor de beide broeders die gemeente hebben voor hun benoeming te moeten bedanken. Heren, geef hen ook rust en vrede in die beslissing. En zo bidden wij voor de hele gemeente. Voor ieder die een taak heeft. En wie is dat niet? Wij allemaal. Op de voorgrond of op de achtergrond. Wilt u ieder zegenen met de gaven die u hem of haar gegeven hebt. Tot opbouw van uw gemeente. Totdat ze meer en meer wordt tot een getuigenis in deze wereld. En heren, we danken u dat zo ook de Alfa-cursus heeft plaatsgevonden. Dat er ook mensen aan hebben deelgenomen. Die op de hoogte zijn gekomen van het christelijk geloof. Van wie u bent. En wilt u dat verder in uw handen nemen. Ook als het gaat over hoe verder daarmee in de komende tijd. Heren, u hebt zaad gezaaid en geeft dat het ook verder ontkiemen kan en mag uitgroeien tot een levend geloof. Wilt u zo in de gemeente zijn, in pastoraat, in diaconaat, in alle taken die er liggen. Zegen de gezinnen, de kinderen, de ouders, de grootouders. In deze tijd, heren, waarin het moeilijk is om uw weg te gaan, ook in de gezinnen. Er is zoveel verleiding, er is zoveel wat ons af kan leiden van u en van uw woord. Dat u geven dat ouders ook de kracht ontvangen elke dag opnieuw. Om hun kinderen voor te gaan in hun leven met u. Zo bidden wij voor de gemeente. Bidden wij voor deze wereld. Heer, we bidden u voor uw volk Israël. Dat de eeuwen door verdrukt is geweest. En ook altijd onder spanning staat. Ook in deze tijd. We bidden u om vrede voor Jeruzalem. En wilt u geven dat ook de leiding van het volk Israël, de regering, ook in wijsheid zal handelen. Heren, zo Zo leggen wij de hele wereld voor u neer, ook de volken van Iran en van Soedan en het Palestijnse volk en Libanon en zoveel andere plekken in de wereld waar zoveel duisternis is en waar zoveel geweld is, waar mensen in angst leven en op de vlucht zijn. Ontfermt u zich over deze wereld. Geef vrede, Heer, geef vrede. De wereld wil slechts strijd. Er wordt zoveel geleden. En de sterkste lijkt het pleit te winnen. Ontfermt u zich over deze wereld. Over de volken. Zo bidden wij u. En leggen we dat alles voor u neer. Bidden u in de naam van de Heer Jezus. De Heer Jezus die ons de woorden op de lippen heeft gelegd. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel. Alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de doelen die u bekend zijn gemaakt. Stichting De Hoop. Bij de uitgang voor het pastoraat. En we laten aanbevolen op het werk van de kerk en de meester natuurlijk. En we zingen tenslotte twee versen van de toonhoogte. U zij de glorie, opgestane Heer. dan heen in vrede. In het leven, in de navolging van de opgestaande en levende Here. Met u meedragen de zegen van Hem, om die zegen ook uit te dragen op anderen die Hij op uw weg brengt. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen totdat Jezus komt. Amen.